Radio 1. De Tribune. David Naert.
Goedenavond, 10 oktober 2018, dat is een datum die het Belgisch voetbal allicht nooit zal vergeten. Huiszoekingen bij heel wat voetbalclubs en makelaars. En ondertussen zijn we dus al bijna 1 jaar verder. Wat weten we nu al? Wat is er veranderd en wat zit er mogelijk nog aan te komen? Dat bespreek ik het komende uur met twee collega's die zich al lang in dit dossier hebben vastgebeten. Peter van den Bemt van Sportza en Bart Laga van het Nieuwsblad. Heren, welkom.
Goedenavond.
Voor we aan dat voetbalschandaal beginnen, mogen jullie wel nog jullie moment kiezen van de voorbije week. En Bart, jij mag de spits afbijten. Dit is jouw moment.
Kevin Voorlee, kom aan man. Op weg naar brons. Na al die vierde en vijfde plaatsen. Nog even bijten voor hem. Kevin Voorlee nu de laatste rechte lijn in. Kan hij het volhouden? Voorlopig wel. De USA op weg naar het goud voor Jamaica. En het brons is voor België. Jawel. Eindelijk bekroond. Voor vele jaren werken. En de blijdschap bij Kevin Voorlee. Eindelijk de medaille voor België. En dan zijn al die voorspellingen van Jacques Bourlet uitgekomen. We kunnen iets moois doen op dat WK. En misschien is zijn voorspelling dat er op de Spelen mogelijk is dan ook wel waar.
Bart, vertel maar.
Ja, ik vond de mooiste medailles zijn degene die je niet verwacht. En het ironische aan dit WK was dat iedereen uitging van goud voor een AFITEAM. Dat is dan maar zilver geworden. En iedereen was teleurgesteld met een zilveren medaille. En die bronzen medaille lijkt dan wel goud waard te zijn. Want het was, althans voor mij, niet verwacht. De verwachtingen waren wat getemperd bij die ploeg. Er was dan heisa geweest met de Waalse Atletiek Federatie.
Er is altijd heisa.
Maar ik vond het toch een straf verhaal dit jaar, dat men dus echt van plan was om Robin van den Bemde, de tweede loper van de finale, om die dan niet mee te nemen. Gewoon uit tegendraadsheid, uit een ego-clash. En dat men het uiteindelijk toch heeft moeten toestaan, omdat blijkbaar Hanne Klaas meeging bij de vrouwen. En men had gezegd van, Robin mag niet mee, want hij heeft nog geen 400 meter gelopen.
Maar zij had dat ook niet gedaan.
En zij had dat ook niet gedaan. En zij mocht wel mee.
Typisch Belgische Atletiekbond.
Als je dat verhaal hoort, dan echt, ik viel van mijn stoel. Dan denk je dat bij het voetbal en zo eigenlijk nog wel meevalt als je die verhalen hoort. Maar als ze dan dit tonen. En een collega van me, Hans Jacobs, maakte een interessante vergelijking tussen Jacques Bourlet en Jean-Marie de Dekker.
Die is al wel vaker gemaakt, ja, die vergelijking.
Inderdaad, ja. Die is al wel vaker gemaakt, maar ze klopt toch wel opnieuw van iemand die het conflictmodel opzoekt om die prestaties...
Je kunt er veel over zeggen, maar de prestaties die zijn er meestal wel.
Die
want WK na WK finale, nu eindelijk een medaille, bijna in de herfst. Zeg maar in de herfst van de carrière van Kevin Voorlee.
Ja, en het mooie is dat het duidelijk is dat dat 4x400 meter project niet stopt met de carrières van de oudste broer Voorlees, maar dat men gewoon weer vertrokken is voor een nieuwe periode met Jonathan Sakor, met heel veel heel getalenteerde jonge lopers. En dat is zo mooi aan deze medaille.
En hopelijk kunnen ze dat dan in Tokio volgend jaar nog eens overdoen, want...
Ja, en dan hopelijk nog een mooie kleurtje.
4 jaar geleden, of bijna 4 jaar geleden, een grote kans gehad in Rio. En wat scheelde het? Een paar honderdste van een seconde.
Ja. Het was een verhaal van altijd maar vierdes en vijfdes. En nu toch weer die derde plaats. Ik zou zeggen, proberen nog een kleurtje beter te doen in Tokio.
Goed, jij legt de lat wel heel erg hoog. Goed, dan gaan we eens luisteren naar het moment van Peter.
Daar is Dennis, hij struikelt weer en hij chipt hem erover. Hij chipt hem erover, het is 0-2. Wat is dat toch een voetballer die Dennis. Hij lijkt te gaan struikelen over zijn bal. En dan komt hij toch nog oog in oog met Thibaut Courtois. En hij verslaat de nationale doelman opnieuw. Het is 0-2.
Nu, die deed hij wel heel goed, dat laatste fase. Hij struikelde bijna. Maar daarna deed hij het heel goed. Twee tattoos gaat hij moeten zitten op beide benen.
Maar uiteindelijk geen tattoo zal het worden, heb ik begrepen, Peter?
Nee, dat was opscheppen zijn. Ja, ik moet zeggen, het hilarische karakter van de twee doelpunten die Club Brugge heeft gemaakt stond in schril contrast met de grootheid van de prestatie. Want ik moet zeggen, ik kom al een jaar of 20, misschien 2, 23 in Bernabeu. Ik heb al heel veel wedstrijden becommentarieerd van Real en... Altijd mag ik niet zeggen, maar toch bijna altijd wint Real Madrid. Oké, Juve heeft er een keer gewonnen, een spectaculaire wedstrijd. Maar ik dacht niet dat ik in lengte van jaren het nog zou mogen beleven dat een Belgische ploeg bijna zou winnen. of de prestatie zou leveren die Club Brugge heeft geleverd in de Champions League. En ik weet wel, Real Madrid draait niet op dit moment, maar er zijn nogal wel jaren geweest dat het niet draaide. En er zijn nogal wel gelegenheden geweest waarbij de Belgische club, dan ik herinner me een keer een wedstrijd van Anderlecht, 0-1 voorkwam. En dan zag je, ik zou zeggen, de sterren van Real even verschrikt naar elkaar kijken en zeiden, ja, we kunnen er dan misschien toch maar beter aan beginnen. En voor je het wist hingen er 3-4 tegen de touw. Dus op geen enkel moment heeft een Belgische ploeg op bezoek bij een absolute topclub een dergelijke prestatie kunnen leveren de laatste 10, 15 jaar, zou ik zeggen. Ik moet een beetje opletten, want Gent zal misschien verwijzen naar Tottenham, maar ze mogen mij nog proberen overtuigen. Niets komt in de buurt van wat Club Brugge heeft gedaan, want Real Madrid is de voorbije 10 jaar de Champions League. Zeker de voorbije 7, 8 jaar is Real Madrid gewoon de Champions League. Behalve dan vorig jaar. En dan kan je inderdaad zeggen, oké, het verval is een beetje ingezet. En er is natuurlijk de factor Ronaldo. Dus er zijn, als je graag wil, zijn er een aantal elementen aan te reiken waardoor je zou kunnen zeggen, ja, maar het is toch niet hetzelfde als wanneer ze dat 2 jaar geleden zouden hebben gedaan. Maar daar maak ik dan graag even toch abstractie van. Dus ik zou zeggen, het was een fantastische week, want Club Brugge heeft echt geflirt met een historische overwinning. En dat is dan het spijtige eraan. En Gert Verheijen was mijn co-commentator en die heeft al wel een keer 1-1 gespeeld met Club Brugge op het veld van Barcelona. Ja, weinigen herinneren zich dat nog. Weinigen herinneren zich dat nog, omdat het geen overwinning was. Ja. Iedereen weet wel nog 0-1 op het veld van Milan, toen ook regerend Europees kampioen. En leider in de Serie A, dus dat was een mega stunt. Iedereen weet dat nog. Iedereen weet nog hoe die wedstrijd is gelopen, hoe men op die halve garen Mendoza het veld overstak en dan prachtig scoorde. Hoe de altijd als te klein bestempelde Danny Verlinde 2 keer zo groot was en allerlei saves deed. Iedereen weet dat. Dus ik vraag mij af, over een jaar of 10, weten we dan nog dat Club Brugge in de groepsfase van de Champions League een fantastische prestatie heeft geleverd, maar wel maar gelijk heeft gespeeld. Maar nog een keer, het was heerlijk om te beleven. Er waren natuurlijk veel elementen in die wedstrijd. Hè. Je had ook, tot mijn eigen afgrijzen, het boegeroep voor Thibaut Courtois. Eigenlijk ook wel een beetje voor Eden Hazard, maar vooral voor Thibaut Courtois. Want de eerste keer toen het mij opviel, dacht ik, ja, het zijn misschien clubsupporters die verspreid zitten over het stadion, maar het bleek helaas niet het geval te zijn. Dus het was een boeiende avond. Het was een boeiende week overigens, want Genk, die wedstrijd heb ik op televisie gezien, was ook op een heel andere manier en met een beetje meeval goed gedaan. Ja, en donderdag was iets minder.
Als ik het me goed herinner, Bart, jij zat hier 2 weken geleden ook en toen durfde jij nog te hopen op een gelijkspelletje, hè, voor Club Brugge.
Wel ja, ik denk om op de vraag van Peter te antwoorden, zullen wij ons dit nog herinneren? Ik denk dat dan veel afhangt van het vervolg van deze campagne. Moesten ze nu echt op dit elan kunnen doorgaan en zich kwalificeren, eindelijk nog eens in de Champions League. Dus we hebben het al vorig jaar in de Europa League gedaan. Dat was een mooie Europese overwintering. Maar echt eens doorgaan in die Champions League, ja, dan schrijven ze echt geschiedenis. Net zoals Anderlecht in het befaamde seizoen met Manchester United enzovoort, toen ze doorgingen. En, ja.
Maar het zou wat dat betreft dan, ik spreek nu niet over de jaren 70 en 80, toen de Belgische clubs gewoon Europese top waren en het normaal was dat ze zover doorstoten en Europese finales speelden. Maar als Club Brugge dat voor elkaar zou krijgen in deze poelen, dan zou dat vele malen straffer zijn dan wat Anderlecht heeft gedaan in een poelen met, Manchester United, Dynamo Kiev, PSV. En ik moet zien dat ik mij de toren van de Gentenaar niet op de hals haal, maar ja, met Lyon en Valencia en Zenit, ja. Het is wel een poel, met Real Madrid en PSG.
Tegen te zeggen, ja.
Dus twee van de grootste en rijkste, in principe machtigste clubs van Europa van de voorbije 10 jaar in elk geval. Dus als club daarin slaagt en misschien profiteert van de mindere vorm van Real dan, ja, zou het wel heel straf zijn, denk ik. Dan gaan we het ons inderdaad naar
de tribune.
En dan gaan we het dus hebben over het voetbalschandaal. Dit is een impressie van die bewuste week in oktober vorig jaar.
Eén hoofdpunt in het nieuws vanmiddag. Er is een groot onderzoek aan de gang naar de top van de voetbalwereld. Er zijn verschillende voetbalmakelaars, een trainer en ook een aantal scheidsrechters opgepakt.
Het parket heeft vandaag meer uitleg gegeven over het onderzoek dat het voert in het Belgische voetbalmilieu. En wat we te horen kregen is niet fraai.
44 huiszoekingen bij 9 clubs in ons land, maar ook in het buitenland. Bij makelaars, bij scheidsrechters en een boekhoudkantoor.
Gisteren en vandaag zijn in dit dossier in heel België 29 mensen opgepakt. De bekendste is de trainer van Club Brugge, Ivan Leko. Die is vrijgelaten zonder enige voorwaarden, maar is wel in verdenking gesteld voor corruptie.
Het onderzoek spitst zich onder meer toe op de wedstrijd Antwerp-Eupen. En de wedstrijd KV Mechelen-Waalsland-Beveren van de laatste speeldag van de competitie.
Het parket heeft dus aanwijzingen dat bestuursleden van KV Mechelen vorig seizoen geprobeerd hebben om de club in eerste klasse te houden door wedstrijden te laten vervalsen.
Ik benadruk nog eens dat de club absoluut als club geen initiatieven heeft genomen. Vanuit de raad van bestuur is er nooit wat dan ook gedaan om welke wedstrijd dan ook te beïnvloeden, zelfs in zoverre dat er een beïnvloeding zou geweest zijn.
Dus op zekere dag heeft meneer Velkevich mij gebeld dat ik in de garage was. Ik zeg ja, als hij dan kom ik even langs met een kameraad. En dat bleek dan op dat moment meneer Delferrière te zijn.
En als je ziet wat er allemaal speelt op dit moment in het Belgisch voetbal, met de clubs die in opspraak komen, met financiële malversaties, met scheidsrechters die in opspraak komen, dan vraag ik mij toch gewoon af of wij over een week gewoon tot de orde van de dag kunnen overgaan en gaan debatteren over buitenspel of niet.
Ja, Peter, zijn we overgegaan ja. Tot de orde van de dag?
Misschien dat het iets langer geduurd heeft dan een week, maar ja, natuurlijk wel. Als je, en dat is niet nu, dat is al van, laten we zeggen, na nieuwjaar vorig jaar gaan supporters toch weer over tot de orde van de dag. En ik maak altijd de vergelijking met de grootst mogelijke dopingscandalen in het wielrennen. Eens de renners die dan overgebleven zijn beginnen te fietsen, houden mensen toch gewoon van wielrennen. En dat is in dit geval ook het geval.
Ja, en de wedstrijden zijn er ook gewoon natuurlijk. Hè. Je kunt ze niet negeren, dus dan gaat het toch maar vaak
daar
weer
ik heb ooit wel een keer mij afgevraagd of het niet een goed moment zou zijn voor supporters om eens een signaal te geven en eens te zeggen, wij blijven een keer een weekend thuis, maar ik werd net weggezet als een dorpsidioot, dus dat ga ik niet meer herhalen, denk ik. Maar het had wel gekund om eens te zeggen, wat zijn jullie eigenlijk van plan met onze prachtige sport waar wij zo van houden en waar wij eigenlijk als puur liefhebber nog mee bezig zijn. Niet met geld, niet met copinage, niet met omkoping, niet met zakkenvullerij, maar gewoon met het voetbal zelf.
Ja. Is jouw beleving, Bart, helemaal veranderd op 10 oktober vorig jaar? Beleving ja, als voetbaljournalist?
Wel, ja. Ja. Absoluut, want de omvang van dat schandaal was toch niet te onderschatten dat je op één en dezelfde dag, als je ziet wie er allemaal achter tralies belanden. Oké, er waren makelaars bij, maar ook clubbestuurders. Er waren scheidsrechters bij. Er zijn zelfs collega's van ons ook ondervraagd geweest. Het ging zo breed dat het uiteraard een enorme impact heeft gehad. En ik denk, ja, wat Peter zegt van, we zijn snel overgegaan tot de orde van de dag. Inderdaad, dat is me ook enorm opgevallen. En dat komt natuurlijk omdat supporters zijn supporters. En je kan maar alleen maar je club steunen. Dat is, als je dat niet meer doet, dan ben je eigenlijk geen supporter meer. Dus je kan eigenlijk maar één weg op. Maar toch, ja, voor KV Mechelen moet het toch niet makkelijk zijn geweest. En zeker omdat daar de supporters ook nog eens in het bestuur zaten. Dat maakte het nog veel moeilijker natuurlijk.
Ja. 10 oktober was niet het beginpunt van operatie Zero, operatie Properhanden, zoals het ook wel wordt genoemd. Het liep al enige tijd. Ja, wat heeft dat onderzoek eigenlijk doen beginnen?
Wel, de politie is op een bepaald moment onderzoek beginnen doen naar zwart geld in het voetbal, vooral rond de makelaars.
En wat was daar de aanleiding?
Onder andere een panoramareportage over het zwart geld in het voetbal was een van die triggers. Er zijn dan nog andere momenten geweest. Er zijn heel snel is de link ook gelegd met een bepaalde vorm van beïnvloeding van wedstrijden, waar men heeft gezien van kijk, die makelaars hebben veel spelers in bepaalde clubs en daar is een risico van ja, dat die spelers misschien niet altijd loyaal zijn aan hun werkgever, de club, maar misschien ook aan hun stalhouder, de makelaar, om het zo te zeggen. En dan in bepaalde concrete degradatiedossiers is men wel met aandacht beginnen kijken van naar hoe de lijntjes lopen tussen makelaars en bepaalde spelers.
Ja, mij is altijd voor waar gezegd, maar het wordt door de betrokkenen altijd, ik zou zeggen, in het midden gelaten. Maar een van de zaken die er zeker toe heeft geleid om alles in een stroomversnelling te brengen en om dan inderdaad concreet aan het werk te gaan, zijn de bedreigingen geweest van Moji Bayat. Zoals wel vaker, hoewel zijn broer bondsvoorzitter van Sporting Charleroi beweert dat zijn andere broer dan Moji niets van doen heeft met matchfixing, is het vreemd, want hij zegt het zelf. Dus hij is wel vaker bij clubs geweest, weet ik, van die clubs, van de bazen ervan zelf, om hen te bedreigen, om te zeggen, als je niet doet wat ik wil, als je niet dit of dat doet, ik zorg ervoor dat je zakt. En bij een van die clubs was iemand die een vrij hoge functie heeft bij de gerechtelijke politie, en die heeft gezegd, daar gaan we nu een keer achteraan. En dat is uiteindelijk de trigger geweest waardoor alles wat Bart al zei, wat al wel hangende was en wat liep en waarvan nog een paar, misschien mensen moesten overtuigd worden met gezag om eraan te beginnen, wat alles uiteindelijk in gang heeft gezet. Met inderdaad dan toegespitst op toch redelijk verdachte beweging, hebben we dan later vernomen, bij een bankkantoor in Limburg.
Ja, aanvankelijk leek het vooral zich toe te spitsen op witwaspraktijken. En leeft het idee dat die matchfixing er maar als bij toeval aan te pas is gekomen. Dat is dus wel of niet het geval?
Ik denk dat heel wat politieagenten van hun stoel vielen toen er veel intensiever telefoonverkeer op gang kwam in die beslissende weken van dat befaamde voetbalseizoen 18-19. 17-18, ja. En men dan eigenlijk is meer beginnen tappen, ook op verschillende bestuursleden van die club. Zo, en dan heeft vastgesteld dat die mensen met elkaar ook voortdurend in contact stonden en dat er eigenlijk onafhankelijk van elkaar heel wat afgesproken werd. Ook in heel bedekte termen gesproken werd. Je kan telefoontaps tegenwoordig nalezen. Ik nodig ook iedereen uit om dat eens te doen en een keer eens voor zichzelf uit te maken van wat voor sfeer was dat eigenlijk in die dagen op de website van het BAS. Hè, de beslissing van het BAS in de zaak KV Mechelen Waasland Bever staat online. Daar kan je gewoon die gesprekken volgen. En daar zegt men tegen elkaar van ja, ik ga je nu terugbellen via FaceTime of via WhatsApp. En ja, dan kan je wel geloven dat het dan was omdat men geloofde dat men afgetapt werd en dat men dan via die versleutelde gesprekken niet afgeluisterd kon worden. Dus ja,
en je gebruikt, Bart, ook alleen maar codetaal, wat ze ook deden. Hè?
Ja.
Als je wat te verbergen hebt.
Tuurlijk,
als wij met elkaar bellen en we hebben niets te verbergen, dan mogen we afgeluisterd worden, bij wijze van spreken. Dus ook dat draagt bij tot de sfeerschepping. Ja. Tot eigenlijk is dat al de bewijslast voor. Ja, we zijn wel met iets bezig wat niet kosher is.
Ja, die competitievervalsing door KV Mechelen is het meest zichtbare element tot nu toe in heel dit dossier. Maar hebben we al zicht op de exacte omvang van het onderzoek? En
bedoel je dan naar matchfixing? Of,
allebei, het hele operatie Zero gegeven.
Want het is lang stil geweest rond het onderzoek en dat vond ik uitstekend nieuws. Mm-hmm. Het was beter dan wanneer het elke dag bij wijze van spreken elke verklaring in de krant terecht kwam. Dus het is zeker niet zo dat de speurders hebben stilgezet. Integendeel, natuurlijk, wat het Luik Velkovic betreft, die heeft verklaringen afgelegd. Uren aan een stuk. Ja, alles wat die man zegt, elke beschuldiging die hij uit, want daarover gaat het uiteindelijk toch, aan het adres van anderen, ja, dat moet gecheckt worden. Mensen moeten ondervraagd worden, moeten rekeningen onderzocht worden, er moet naar het buitenland gereisd worden, moeten stukken aangevraagd worden, moet uitwisseling gebeuren. Dus dat is een werk van vele, vele maanden. Dus dat gaat nog wel een paar maanden overgaan. En daarnaast heb je nog een luik van matchfixing, mm-hmm. Want er zijn andere wedstrijden ook nog genoemd. Vrij concreet eigenlijk, met de manier waarop het ook is gelopen. Alleen laat ik mij vertellen dat waarschijnlijk met een sisser gaat aflopen, dat onderzoek. Omdat het ongelooflijk moeilijk is om matchfixing hard te maken, hard genoeg, om het voor een rechtbank, voor een rechter, om er een veroordeling aan te kunnen koppelen. Want de enige reden waarom het de wedstrijd Waasland-Beveren, of KV Mechelen Waasland-Beveren, dan toch is vervolgd kunnen worden, helaas misschien niet met de juiste afloop, maar was omdat het op tape stond. Ja. En als je dat niet had gehad, dan was hier ook niets van gekomen. En dat is het probleem in al die andere wedstrijden die worden genoemd.
Ja, en sterker, als je dan kijkt naar inderdaad de wedstrijd KV Mechelen Waasland-Beveren, er waren taps die zijn uitgeschreven pagina's lang en zelfs ook dat is niet genoeg voor sommigen, want de advocaten van KV Mechelen zeggen het is maar een selectie van de taps, het is interpretatie,
de context
we
ontbreekt
moeten luisteren. Ik herinner mij een hilarisch moment, ik denk voor de geschillencommissie, waarin de bondsprocureur Wagner in het plat Mechels probeert een interpretatie te geven van die taps. Daar zeg ik even, ja, dat is dus niet genoeg om veroordeeld te worden. Maar als dat zelfs al niet genoeg is, ja, dan kan je wel bedenken dat een wedstrijd waarin bepaalde afspraken zijn gemaakt, en natuurlijk gebeurt dat altijd op een verdoken wijze, is het heel moeilijk om dat te kunnen gaan bewijzen.
Ja, maar in dat opzicht heb ik wel nooit begrepen waarom, ik zal maar zeggen, de geschillencommissie, die de veroordeling uiteindelijk heeft uitgesproken voor KV Mechelen, de taps van de mensen van KV Mechelen in die richting las. En eigenlijk alleen in rekening nam wat ten laste was van KV Mechelen. En andere taps, die je als je wilde ook kon interpreteren als ah nee, misschien toch niet, die telden niet. En bij Waasland-Beveren, bij Huik met name, die een geweldige show heeft opgevoerd, moeten we hem nageven. Mm-hmm. Dus, de Oscar van de propere handen krijgt het ervoor. Daar waren ook zeer duidelijke gesprekken Hè? Met onder meer Swolfs. Onder elkaar. Waaruit ook duidelijk bleek dat ze dan toch vreemd genoeg wat van plan waren. Daar werd gezegd, ja, maar ze hebben de indruk gegeven aan KV Mechelen om mee te werken. Terwijl in die bewuste gesprekken er niemand van KV Mechelen aanwezig was. Dus het, je hoefde in die gesprekken niet de indruk te wekken dat je mee wilde. Dus dat heb ik altijd wel vreemd gevonden. Dat de ene zo werd geïnterpreteerd en dus veroordeling, de andere ander.
Het is heel moeilijk om als media daar te gaan oordelen over wie was ze nu mee. Maar ik nodig echt alle luisteraars eens uit om zelf eens te gaan lezen.
Als je veel tijd hebt. Hè?
Als je veel tijd hebt.
Het is bijna een boek.
Maar ja, het is wel zeer boeiende lectuur. Het is
zeer confronterend. We gaan er zo meteen verder op. Het verkeer vertraagt naar Antwerpen op de E313 in Massenhoven door een ongeval op de rechte rijstrook. En het gaat ook traag op de E19 tussen Vilvoorde en Zemst door een defecte vrachtwagen op de rechter rijstrook. Al lees ik nu net dat de weg daar is vrijgemaakt. Voorts nog langzaam verkeer op de buitenring rond Brussel tussen Zaventem en Vilvoorde en op de binnenring tussen Wezenbeek en Tervuren.
Aquaplanning in Merksplas. Doe, 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 doe. ETIAS is er binnen de 30 minuten.
Let's get it started. In here.
And the bass keeps running, running, and running, running,
and running, running, and running, running,
and running, running,
and running, running,
and running, running,
and running, running,
and
in this context, there's no disrespect. So when I bust my rhyme, you break your necks. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. Lose our inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl is pulling me out. You wouldn't believe how we wow shit out. Burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from northwest, east side.
Everybody, everybody, let's get into it. Get stoned,
come on,
get it started,
come on,
get it started,
get it started.
Let's get it started,
ha,
let's get it started
in here.
Let's get it started,
ha,
let's get it started.
Control a body and soul. Don't move too fast, people just take it slow. Don't get ahead, just jump into it. Y'all hear about it? The P's are doing. Get started, get stupid. Don't worry about it, people will walk you through it step by step like an infant new kid. Inch by inch with a new solution. Transmit hits with no delusion. The feeling's irresistible and that's how we move it.
Yo, everybody, everybody, let's get into it. Get stupid, get started, get started.
Light peace and let's get it started.
De Tribune.
Je luistert naar De Tribune en mijn gasten vanavond zijn Peter van den Bemt van Sportza en Bart Lacha van Het Nieuwsblad. En het gaat vandaag over het voetbalschandaal dat 1 jaar geleden uitbrak.
Ik benadruk nog eens dat de club absoluut als club geen initiatieven heeft genomen. Vanuit de raad van bestuur is er nooit wat dan ook gedaan om welke wedstrijd dan ook te beïnvloeden. Zelfs in zoverre dat er een beïnvloeding zou geweest zijn.
Hoe dan ook, de supporters zijn woedend. Ze voelen zich al jarenlang bedot door het bestuur en dit kan er niet meer bij.
Maar ze hebben serieus, serieus bedrogen door de club. Hè? Ik heb echt op de trillen. Ik heb 15 jaar geleden ook 1000 euro van mijn spaargeld gegeven. Hè? En dat is een paljas. Dat alles om zeer te laten gaan. Echt waar. Dat doet hier echt pijn.
De gemoederen liepen toen hoog op in Mechelen. Wat mij opvalt als ik dit nu bijna een jaar na de feiten terughoor, is dat er meteen wordt gezegd, Mechelen als club, de raad van bestuur, heeft niks gedaan. Ze wisten toen toch al wel hoe laat het was, denk ik dan. Of niet.
Dat is de eeuwige discussie. Wie of wat is de club? Mm-hmm. Ik denk dat je in het geval van KV Mechelen moeilijk kan zeggen dat het de club niet was. Hè? Mm-hmm. Als het de poetsvrouw is en de terreinverzorger die het regelen, dat is de club niet. Dus dan kan je slachtoffer zijn. Maar ik ben er wel van overtuigd dat er in die club, in die raad van bestuur, een heleboel mensen niet op de hoogte waren. En dat die zich ongelooflijk bekocht hebben gevoeld, natuurlijk, door de démarche van een paar individuen. Alleen als die individuen die functies hebben binnen de club, ja, dan is het natuurlijk nooit in de club. Ja, nee, ik bedoel, als inderdaad. Je dan zegt, ja, dit is nu niet
dan
de
club. Dan is het te makkelijk.
Ja, dat is te makkelijk. Maar er is ook een andere kant aan. Wat dat betreft kan je dan altijd ongestraft wegkomen. Hè? Als je zegt, van het is niet de club, maar het zijn individuen, ja, dan kan je nooit nog een club veroordelen. En zet dat de deur open voor een soort misbruik natuurlijk, mm-hmm. waardoor die dan wegwandelen en het is voorbij. Dus dat is niet zo makkelijk, denk ik.
Johan Timmermans kent natuurlijk het bondsreglement heel goed en daarin staat dat moest de volledige raad van bestuur op de hoogte zijn geweest, dan was het niet degradatie dat KV Mechelen wachtte, maar schrapping. Ja. Dan was het gewoon gedaan geweest met het stamnummer 25 en alles wat er achter de kazerne gebeurde.
Ja. Na afloop van de uitspraak door het BAS, op de supporters van KV Mechelen na, heerst er toch een grote ontevredenheid in de voetbalwereld dat dit de afloop was, maar ja, kun je Mechelen verwijten dat ze dat reglement naar de letter hebben doen toepassen?
Wel, nee. Ik zou zeggen nee. Dat stuit natuurlijk tegen de borst, want iedereen heeft een soort onrechtvaardigheidsgevoel overgehouden aan de uiteindelijke afloop van deze zaak, omdat het zonneklaar was wat er is gebeurd en dat KV Mechelen dan toch ontsnapt. Maar je moet natuurlijk in de rechtsgang toch proberen om het reglement toe te passen. En de manoeuvres die de Voetbalbond heeft gedaan en ook de uitleg van de geschillencommissie, die hield natuurlijk geen steek. Ik denk dat het reglement wat dat betreft vrij duidelijk was. En wat mij betreft, en ik ben natuurlijk geen jurist, niet echt voor interpretatie vatbaar.
Ik ben niet helemaal dezelfde mening toegedaan. Niet omdat ik per se vind dat KV Mechelen het niet goed aan boord heeft gelegd. Nee, ik denk dat zij inderdaad een heel slimme strategie hebben gevormd, waarbij ze ook goed blok hebben gevormd. Wat ik daarnet zei voor de supporters, ze zitten mee in het bestuur, dus ze hebben eigenlijk mee blok gevormd met hun bestuursleden. En dat heb ik altijd vreemd gevonden, want ik dacht dat die zich verraden gingen voelen, wat we ook hoorden in het fragment van de Paljas. Maar dat zijn stemmen die je niet meer zoveel hoort bij Mechelen. Ja. Nu heerst meer de sfeer op de tribunes en misschien dat jij als geboren Mechelaar daar...
Ik heb vooral gemerkt dat er een bijzonder grote opluchting was dat ze niet moesten zakken en dat er ook altijd met veel boosheid is gekeken naar het wedstrijdverloop in Eupen-Moes-Kroen.
Naar de individuen ook, die het hebben mispeuterd toch ook?
Ja, zeker, want ik herinner mij, ik was op de bekerfinale en dat viel mij op dat een half uur of wat, of 10, 15 minuten na de huldiging, dat Olivier Somers en Johan Timmermans met die beker de piste rondwandelden en dat werd echt niet op gejuich onthaald door de Mechelse supporters. Ik zou dat zelf niet gedaan hebben.
Zeer
ongelukkig
idee.
Zeer ongepast. Ja, ja. Zeer ongepast.
Met Claire François die de beker kwam uitreiken op het terrein. Ja. Was het plaatje compleet.
Ja. Nu,
de bondsvoorzitter weigerde dat. Hè?
Ja. Ja.
Waardoor hij natuurlijk ook verschrikkelijk uit zijn rol viel. Want als voorzitter van de Voetbalbond sprak hij daar al een oordeel uit, nog voor de rechtsgang had plaatsgevonden. Ja. Dat is onvoorstelbaar. Dat hij dat doet en zegt, ik reik de beker niet uit aan overigens een elftal en een trainer die er ook voor helemaal niets mee te maken. Dat is hallucinant, vond ik dat.
Ja. Nu, het disciplinaire gegeven is afgerond, of toch bijna, want wat nu met de licentie van KV Mechelen? Morgen buigt de licentiecommissie zich over het verzoek van Beerschot om dit seizoen nog de licentie af te nemen van Mechelen. Als je naar het reglement gaat kijken, ja, dat is ook weer floe. Ik zal het even lezen. Er staat, de licentie zal niet worden toegekend aan een club waarvan minstens één van de verbonden juridische entiteiten is veroordeeld wegens daden van competitievervalsing of medeplichtigheid daaraan.
Ja.
Maar daar wordt geen termijn bij gezet. Is dat dan ten eeuwige dagen dat blijft? Hoe gaat dat aflopen?
Inderdaad, we gaan weer vertrokken zijn voor een mooie rondje interpretatie van het bondsreglement. Morgen gaat het voor alle duidelijkheid over de licentie voor dit seizoen, die KV Mechelen dus al gekregen heeft in april, en waar Beerschot pas een klacht tegen heeft ingediend na de uitspraak van het BAS. En ik denk dat de kans heel klein is dat de mensen van de licentiecommissie gaan zeggen, oké, we gaan KV Mechelen uit deze competitie nemen. Ik denk dat ze die moed niet zullen hebben. Het is iets anders naar volgend jaar toe. Dan zal in maart, april er worden geoordeeld de licenties. En ja, als je natuurlijk de reglementen volgt, kan KV Mechelen die licentie niet krijgen, op, lijkt op het eerste gezicht. Maar KV Mechelen is nu al, daar hebben we ook morgen in de krant een stuk over, al alles aan het doen uiteraard om alle banden met de mensen die veroordeeld zijn helemaal door te knippen. Er is ook sprake van een nieuwe structuur. Dus men zal daar advocaten aan het werk zetten. En ik denk dan, ja, als je erin slaagt om de degradatie af te wenden in deze zaak, lijkt het mij een koud kunstje om ook nog die licentie te bekomen.
Maar
het
zal
jaar.
Ik zal met veel belangstelling de afloop van die zaak volgen en zien of KV Mechelen inderdaad een licentie krijgt of niet. Want één lijntje lager dan wat David net heeft gelezen, is dezelfde straf voorzien voor clubs van wie leden van de Raad van Bestuur zich schuldig hebben gemaakt aan fraude, witwassen, financiële malversaties. Ja. En zoals we weten, zijn er misschien wel een aantal clubs in ons land die wat dat betreft boter op het hoofd hebben. Dus als dan, weliswaar over 5, 6, 7, 8 jaar, wanneer alle rechtsmiddelen zijn uitgeput en blijkt dat de veroordeling van een club definitief is, van een aantal leden daarvan, ook het jaar daarop volgend, krijgt die club dan geen licentie. Dan zou het wel eens kunnen dat we in 1A met een ploegje of 7, 8 spelen. En of dat 1A is afgeschaft, 1A en B samen, ik weet het niet precies. Het zal in elk geval een zeer doeltreffende maatregel zijn om het te veel aan clubs op te lossen. En de rest speelt in amateur. Dus degenen die nu gretig zijn om KV Mechelen veroordeeld te zien, ja, hou dat toch maar beter en slag om de arm, lijkt mij.
Laten we dan maar meteen doorgaan naar dat onderzoek naar witwaspraktijken. Wat weten we daar eigenlijk op dit moment al van?
Ja, we weten al heel veel in die zin dat, en daar heb je ook het luikje met Mojibayat, hè, want waar iedereen dacht van, er is hier matchfixing waarschijnlijk aan de Franstalige kant. Nee, daar is niks van langs de Franstalige kant. Maar wat we daar wel gezien hebben is dat er een Mojibayat, een luik van zwart geld zit. Maar ook bij Dejan Veljković, en dat is al heel goed gedocumenteerd. Hè. We weten zijn manier van werken, hoe hij clubs liet betalen voor scouting-overeenkomsten en dan op die manier geld ging afhalen van buitenlandse rekeningen, dat cash dan naar zijn trainers bracht. Onder andere Peter Maas is bijvoorbeeld iemand waarvan we weten dat hij voor honderden duizenden euro's aan zwart geld verdiend heeft in zijn carrière. Maar dan is er nog op dit moment Dejan Veljković als spijtoptant die alles moet verklaren. Hij moet volledige en waarachtige verklaringen afleggen. Die zijn nog altijd bezig zelfs. Ik denk dat hij nog niet zo lang...
Ze zijn afgerond.
Ja, oké, maar zijn statuut als spijtoptant is nog niet ten einde. Dus men is nog zaken aan het natrekken. Dus men is het dossier nog allemaal aan het bekijken. En dat zal, Dejan Veljković heeft een heel lange carrière in het Belgisch voetbal. Destijds met Lierse onder andere begonnen. Die club bestaat nu niet meer. Loker lange tijd, KV Mechelen makelaar geweest. Maar er zijn ook grote clubs die met hem zaken hebben gedaan. Hè. We hebben Racing Genk, waar Peter Maas trainer is geweest. Club Brugge heeft zich onlangs nog, heeft de top van Club Brugge moeten verklaringen afleggen. Dus we gaan zien wat daar allemaal uit de bus komt. Maar het lijkt me duidelijk dat Dejan Veljković heel wat mensen in het Belgisch voetbal in last aan het brengen is.
En zijn er dan echt clubs die zich zorgen maken op dit moment?
Het hangt er natuurlijk vanaf. Hè. Ik heb ook begrepen van de mensen van Club Brugge. Wij zijn 100% op ons gemak. Alles is reglementair verlopen. Ze hebben destijds, vorig jaar, in de periode na het uitbreken van propere handen, hun boekhouding laten doorlichten door externen. En dat bleek allemaal te kloppen. Alleen is mijn bedenking daarbij, en ik heb begrepen dat ze in Hasselt ook, en niet alleen Club Brugge, er zijn nog clubs die de revue zijn gepasseerd, en er zullen er nog volgen, wel ethische lessen hebben gekregen. Om te zeggen van, als je natuurlijk een factuur krijgt van scouting, en je weet dat het eigenlijk niet echt bedoeld is voor scouting, maar wel een soort constructie om aan, niet natuurlijk aan je eigen trainer, dat wisten ze niet, maar om andere mensen te betalen. Ja, dan heb je het minstens toch gefaciliteerd. Ik weet van één club die voor een bepaalde transfer van een speler voor een half miljoen aan scoutingsfacturen heeft betaald. Een half miljoen. Ik dacht dat scouts voetballiefhebbers waren die in hun auto overnachten en op Mars en Cola overleden, maar een half miljoen. Dan is dat waarschijnlijk allemaal perfect in regel met de boekhouding voor elke factuur en voor elke betaling is een factuur en een scoutingsverslag. Maar realistisch is dat natuurlijk.
Maar kan dan worden aangetoond, bewezen worden dat het om witwassen gaat? En dat kan er daaruit een straf volgen?
Geen idee. Dat is precies wat men nu doet. Hè, want Veljkovic heeft dat ondertussen allemaal wel verklaard. Hè. Hij zal gezegd hebben, ja, ik heb dat gedaan, maar het was eigenlijk daarvoor dat die som aan die speler gegeven. Er is een lange lijst met namen die Veljkovic heeft genoemd en de bedragen die hij aan hen heeft gegeven. Hè, want ik heb het op de radio al eens uitgelegd. Hij had een geweldige boekhouding en een geweldig geheugen. En dat was voor elke transfer een fartje met het witte gedeelte, maar ook met het zwarte gedeelte, waarbij bij elke overgang, elke contractwijziging, elke verlenging stond wie wat had gekregen.
Mm-hmm. Wel, bijvoorbeeld, Club Brugge had een scouting-overeenkomst met een bedrijf of met een medewerker van Dejan Veljkovic. Maar daar zegt men bij Club Brugge, maar kijk, ja, die mens deed ook echt scouting voor ons in de Balkan, wat inderdaad een streek is waar wel al eens een voetballer van in op onze velden terechtkomt. Ja, dat zal het onderzoek moeten uitwijzen natuurlijk. Ik denk dat Dejan Veljkovic bij bepaalde clubs heeft hij heel veel gedaan en voor heel grote bedragen, en dat er weinig twijfel over kan zijn dat bepaalde trainers die in ons voetbal actief waren gigantisch veel geld in het zwart hebben verdiend, dat lijkt me wel duidelijk. In welke mate dat de clubs daarvoor zullen moeten opdraaien in het kader van die licentie. Ja, je kan ze, zoals Peter zegt, moeilijk allemaal beginnen uitsluiten. Hè. Misschien dat de licentiecommissie zich nog wel stoer zal opstellen, maar dan heb je nog altijd het BAS en die kan een totaal andere beslissing nemen. Dat hebben we ook al vastgesteld in het dossier van de matchfixing. Mm-hmm. Dus ja, goed, ik verwacht er niet veel van. Ik hoop natuurlijk dat de cultuur wel verandert, want we spreken hier wel over misschien nieuwe regels voor makelaars op te stellen. De FIFA is daar ook mee bezig. We weten dat we misschien naar een nieuwe plafonnering gaan op de commissielonen, maximaal 3%, waar we nu makkelijk aan 7-10% of hoger gaan. En in het geval van Jurrit Tielemans zaten we in de miljoenen. Dat zou al de FIFA beperken. We gaan zien of dat er doorkomt, want ongetwijfeld zullen er bepaalde makelaars voor naar de Europese Commissie stappen. Men vindt dat weer een belemmering.
Het probleem is, Bart, we hebben dat al vaker gezegd, het probleem is enerzijds gebrek aan regelgeving, maar een veel groter probleem is gebrek aan ethiek.
Ja, ethiek, daar wou ik toe komen. Ja,
om te weten welke regel je invoert, wordt er meteen gezocht hoe kunnen we hem omzeilen. En als je een soort entente hebt, want de makelaars lagen natuurlijk onder vuur in de eerste dagen van operatie Propere Handen. Maar ik heb altijd gezegd, makelaars kunnen alleen maar doen wat ze doen in het voetbal, omdat clubs of clubmensen het faciliteren of eraan meewerken of het mogelijk.
En dan denk ik dat het probleem is dat bij onze Pro League geleid wordt door diezelfde clubs en dat we vaststellen dat zij niet in staat zijn om eigenlijk zichzelf afdoende te controleren op dat vlak.
Niet de clubs en ook niet de makelaars, want ik weet dat Jesse de Preter pleitte in de afspraak een tijd geleden voor een soort controlerend beroepsorgaan zoals de Orde van Geneesheren. Maar ik kreeg meteen berichten van mensen die daar meer verstand van hebben van ik. Maar ja, dat is niet precies zoals het niet moet. Want het is al vaak gebleken dat als, in dit geval dan geneesheren, gecontroleerd worden door anderen, dat ze vooral zichzelf beschermen. Dus dat kan niet de bedoeling zijn. Ja.
En de Vlaamse regering, nog minister Muiters, heeft nog een regelgeving opgesteld. We zagen dan dat de eerste makelaar die zich registreerde, Moji Bayat was.
Ja. Allereerste.
En daar is ook wel wat om te doen van makelaars in kleinere sporten, dat die ook die borgsom van 25.000 euro moeten betalen, wat voor hen een groot bedrag lijkt te zijn. Ja. En plus, wat is de rijkwijde van zo'n regel op Vlaams grondgebied uiteindelijk? Dat is maar een deel van het land.
Ja, dat is ons land dan nog. Je hebt regels voor makelaars in Vlaanderen, dan heb je regels, of laten we zeggen liever het ontbreken van de regels aan de Franstalige kant.
Maar ik heb gelezen dat de Franse minister van Sport is een paar weken geleden, stond er een stukje in Le Soir, is ook bezig met het, ik zal zeggen, iets vergelijkbaars. Ja.
Dat is typisch, men is eigenlijk langs alle kanten zonder veel overleg met van alles bezig. Ja. Daniel de Carmen op federaal niveau heeft ook iets gelanceerd, ook in diezelfde kant trouwens. De FIFA, zoals ik al zei, dat zal dan ook moeten geïmplementeerd worden op Belgisch niveau. Allemaal regels, maar wat gaat dat opleveren? Zoals je zegt, het is geen probleem van regels. Het is een probleem van moreel en ethisch gedrag. En ik zie niet meteen signalen in het Belgisch voetbal dat daar iets veranderd is. Als ik zie dat de voorzitter van de voetbalbond de heer Empin Bayat. Hij mag dan wel zeggen van... Het is niet mijn fout dat dat mijn broer is, maar ik vind dat toch niet echt een hoopgevend signaal.
Daar zullen we het zo meteen nog over hebben, maar ik wil nog even terug ook naar de aanpak van het probleem. In de nasleep, in de onmiddellijke nasleep van het voetbalschandaal kondigde de Pro League eigenlijk ook een heel aantal maatregelen aan en... Daar kwam enorm veel kritiek ook op. De Belgische mededingingsautoriteit heeft nu pas eigenlijk haar goedkeuring gegeven na wat aanpassingen, omdat het blijkbaar niet letterlijk bleek te zijn. Maar...
Het uitgangspunt van de Pro League, en ik wil nog geloven dat ze het met de beste bedoelingen deden. Het uitgangspunt was, het is allemaal de schuld van de makelaars en we moeten de makelaars aanpakken en aan banden leggen. Dat was al een verkeerd uitgangspunt, want zoals ik zei, ze zijn er zelf minstens medeplichtig aan geweest. En daarna hebben ze zich gewoon vergaloppeerd. Hè, want die maatregelen werden afgekondigd, onder andere het beperken van het aantal spelers per club. Je mag de trainer en geen spelers hebben van dezelfde club, dat soort. Ook het plafonneren van het percentage. Je zit ook in een concurrentiële positie met het buitenland. Dus juristen zeiden al meteen, makelaars ook, maar juristen zeiden al meteen, ja, dat gaat de juridische toetsing niet doorstaan. Dus en dat hebben ze geleidelijk aan altijd maar gemerkt. En van alles wat ze toen gelanceerd hebben, is er eigenlijk niets meer overgebleven op dit moment, behalve dan het clearinghouse, wat ik wel heel belangrijk vind. Ik vind dat wel heel belangrijk.
Wat is dat precies?
Ja, daardoor moeten alle contracten die worden afgesloten tussen spelers, makelaars en clubs, en alle betrokkenen, die moeten eigenlijk gecontroleerd worden door een superviserend orgaan dat kijkt en dingen naast elkaar legt, of alles volgens de regels van de kunst verloopt. Dus dat zou eigenlijk heel veel misbruik moeten kunnen uitsluiten.
En dat zou er komen vanaf de wintermercato?
Tegen het einde van het jaar, omdat ze nu inderdaad groen licht hebben gekregen, wat een belangrijke stap was. Ze dachten dat te doen op een paar maanden tijd, maar zo simpel was het natuurlijk niet. Maar dat denk ik wel dat al een stap toch vooruit zou zijn. Want dat is het grote probleem, gebrek aan transparantie.
Onlangs heeft Club Brugge ook een volledige inzage gegeven in alle overgangen, transfers of contractverlengingen die zij hebben gedaan, met welke makelaar zij gewerkt hebben. Hebben zij dat al naar de pers ook doorgestuurd? Er is ook een verplichting van de FIFA, die bestaat al langer, dat alle clubs dat bij de bonden doen en dat wordt gepubliceerd. Je moet er wel heel ver naar zoeken op de website van de voetbalbond om dat te vinden, maar die lijsten bestaan. Maar inderdaad, daar meer werk van maken, hopelijk draagt dat bij tot inderdaad die nieuwe cultuur in het voetbal.
Trek even geen foto, filter niks van de realiteit. Iedereen is er aan spoed en iedereen zijn zegening. Aan de tafel der verdoemde wordt er honing en melk gemist. Oh, gezin, wie dat ontmoet, komt de ooit jezelf tegen. Terug naar de bron, ander tijd, oude bekenden van mekaar. Laten we angst vooral en wat menselijkheid delen. Niks bestaat dan iets anders aanraakt, citaat. Ik ben omdat wij zijn. Geet zoekers naar geluk, geet zoekers naar rijkdom. Geet zoekers naar problemen, il faut de tout pour faire un monde. We zijn chemie met te veel bras, we hebben muziek in de borst. Zij die leven om te haten, oh, kill them with love, kill them with love. Ik ben, omdat wij zijn, meer dan de som der delen. Terug naar de bron, ander tijd, oude bekenden van mekaar. Laten we angst vooral en wat menselijkheid delen. Niks bestaat dan iets anders aanraakt, citaat. Ik ben omdat wij zijn. Het is niet erg, nee. Ooit vinden we elkaar terug. De wind raakt ons allemaal. Ik ben omdat wij zijn. Kennen we elkaar. En ooit best even waar. De wind raakt ons allemaal.
Doris Lijmsee met zijn nieuwe single.
De Tribune.
We hebben het nog altijd over het voetbalschandaal. Bart, jij noemde daarnet Moji Bayat en zijn broer, de bondsvoorzitter sinds kort. Dat is Mehdi Bayat. Wat had die bij zijn aanstelling te vertellen over Moji?
Heikel punt, wel, de nieuwe voorzitter is de broer van Moji Bayat, de in opspraak gekomen spelersmakelaar.
Moji Bayat est mon frère, mais Moji Bayat est Moji Bayat et moi je suis Mehdi Bayat. Je n'ai jamais été inquiété, on m'a jamais posé la moindre question dans le footgate, ni moi, ni mon club. Et puis par respect envers mon frère, je dirais encore une fois que la présomption d'innocence existe et à ce que je sache, il n'est absolument pas impliqué dans des histoires de match-fixing ou d'arbitrage ou quoi que ce soit.
Hij zegt waar jij je aan ergerde, denk ik, hè? Van het vermoeden van onschuldgeld. Heeft niks te maken, voor zover ik weet, met matchfixing, arbitrage, manipulatie.
Het vermoeden van onschuld moet inderdaad gelden. Maar
het gemak waarmee je eroverheen stapt.
Ja, en je kan ook niet verwachten van iemand. En we weten ook uit het onderzoek dat beiden ook geregeld contact hadden met elkaar. Want dan moest men altijd een tolk vanuit het Iraans natuurlijk inschakelen om hun gesprekken te kunnen volgen. Ja, je kan niet verwachten dat iemand zijn broer ooit helemaal zal afvallen. Hè. Dat is, en als signaal vond ik het niet zo slim van de Belgische Voetbalbond om zo iemand tot voorzitter te maken. Het is natuurlijk zo dat die voetbalbond heel erg gedomineerd wordt door de profclubs, door de Pro League, hè, door die clubs die gewoon hun ding willen blijven doen. En ik heb heel erg gemerkt dat er een hang is naar normaliteit. Men wil weer overgaan tot de orde van de dag. En het mooiste bewijs is dat Moji Bayat eigenlijk weer het gros van de transfers van heel veel clubs doet. Gent bijvoorbeeld, ook Standaard, waar hij heel goed binnen is.
Ja, dat is toch frappant. Nu, 1 jaar later, over Moji Bayat zijn er veel anonieme getuigenissen. Het is wel duidelijk wat voor stijl hij erop nahoudt. Anderlecht ging hem buiten houden, maar ondertussen wordt hij ook weer binnengehaald om de zaken af te handelen.
Ja, en Moji Bayat,
voor de perceptie en het imago van de sport is dat toch redelijk nefast.
Maar Moji Bayat pronkt graag met het aantal gemiste oproepen van Michael Verschuren in zijn telefoon. Hij gaat er overal mee rond om te laten zien, kijk, hij belt mij om inderdaad problemen op te lossen. Dus in het voetbal denken ze natuurlijk ook een beetje, ik zou zeggen, pragmatisch. Want ze zitten met spelers van wie ze af willen. Ze zitten met een aantal problemen. En dat is zijn grote troef altijd geweest. Hij lost problemen op die anderen niet kunnen oplossen. En dan maken bestuurders een keuze tussen ofwel proberen correct te zijn en het imago van het voetbal voorop te stellen, of mijn problemen opgelost zien en mijn balans in evenwicht. En dan kiezen zij voor het tweede. Moji en dan doen zij een beroep op Moji Bayat of op om het even wie hun problemen kan oplossen. En wie daar opmerkingen over maakt en wie komt aandraven met misschien ethische bezwaren of deontologie, die wordt weggelachen. Dat is de realiteit van het voetbal. Mm. En als je nu met mensen praat, wij zitten er zelf niet in natuurlijk. Wij zitten niet mee aan tafel, wij sluiten niet mee contract af. Maar wat mensen in het voetbal ons vandaag de dag nog altijd zeggen, er is nauwelijks wat veranderd. Ik kan mij wel voorstellen dat clubs toch iets meer op hun hoede zijn om scouting-overeenkomsten af te stellen. Ik denk, mag hopen dat dat niet meer bestaat. Maar de manier waarop er nog gefoefeld wordt, waarop makelaars voorstellen krijgen om achter de rug van hun speler dingen te doen en meer voor de club te betekenen dan voor de speler, dat soort dingen, bestaat nog altijd, laat ik mij vertellen, door mensen die er elke dag in staan.
Nu, voor een deel moet je ook wel zeggen, die clubs hebben vaak geen andere keuze, want Adrien Trebelle, en dan gaat het over de speler die nog bij Anderlecht zit van Moji Bayat, die heeft nu eenmaal een contract met Moji Bayat. Dus als Anderlecht Adrien Trebelle wil verkopen, hebben ze geen andere keuze dan te gaan spreken met Moji Bayat. Van de andere kant, Moji Bayat heeft heel zijn businessmodel gebouwd rond het idee dat hij werkt voor de... Hij heeft goed begrepen dat hij zijn geld verdient dankzij de clubs en niet dankzij de spelers. En hij is eigenlijk beginnen werken als een van de eerste makelaars, heeft hij dat begrepen, voor de clubs. Veel eerder dan voor de spelers, zoals het vroeger altijd ging. Uiteraard zijn de clubleiders nog altijd heel blij om met hem te kunnen werken, want ze krijgen voor hij is als een broker die altijd de beste rate vindt voor hem. Ja.
Maar kan jij eens een voorbeeld geven? Als een speler beslist, ik wil naar Waasland-Beveren gaan. Hè? Mm-hmm. En die speler heeft een makelaar en er zijn twee clubs, namelijk de verkopende en de kopende club. En laten we zeggen, een uur nadat die speler dat bekend heeft gemaakt aan zijn club, krijgt hij telefoon van Moji Bayat met een voorstel om naar Charleroi te gaan. Wie heeft er dan gebeld naar Modji Bayat om te zeggen, ja, die speler wil eventueel naar Waasland Bever, maar als je wil, kan. Voilà. Ja. Zo schuift hij er overal tussen.
Zal het gerecht hem iets kunnen maken, Modji Bayat?
Ik laat mij uitleggen dat het zeer, zeer ingewikkeld is. Hè, want anders dan Veljkovic, die alles vertelt, vertelt hij helemaal niets. En dus het is een onwaarschijnlijke kluwen, internationaal vertakt. Het is financiële spitstechnologie. Want het is een bovenmatig intelligente man natuurlijk, die daar gebruik heeft gemaakt van al zijn kennis om alles, ik zal maar zeggen, te verstoppen. Ik liet mij zelfs vertellen dat op de dag dat ze zijn hardware in beslag hebben genomen, want hij schijnt alleen maar met telefoons te werken, met heel grote capaciteit, dat men er dus moeilijk in geslaagd is om dat over te zetten naar de servers van de politiedienst. Want na x aantal uur, na 10 of 15 uur, kregen ze plots een foutmelding. Dus ze hadden onvoldoende capaciteit. Ze hebben capaciteit moeten bijkomen, opkopen om alle gegevens van Modji Bayat eigenlijk alleen al maar op hun computer te krijgen. Dus het zal niet simpel zijn.
Hij gebruikte ook altijd WhatsApp om te bellen. Voor de eenvoudige reden dat het gecrypteerd is. Of encrypted is.
Niet afluisteren.
Nee. En dat maakt het voor de politiediensten heel moeilijk. En Dejan Veljkovic was dat, wat dat betreft, misschien nog meer huistuin- en keukenklusser. En ik denk, ja. En ik ga zeker niks insinueren, maar ja, men heeft zich altijd de vraag gesteld, en hoe komt het dat langs de kant van Mouskroen bijvoorbeeld, dat men daar nooit iets gevonden heeft? Ja, dan denk ik dat als je dat misschien jaar in jaar uit een gewoonte van hebt kunnen maken om bepaalde zaken te regelen in jouw voordeel, dat je op den duur wel weet hoe je het moet aanpakken en dat misschien, ja, wat je dan van KV Mechelen en Waasland Bever hebt kunnen zeggen, dat ze misschien nog wat iets amateuristischer te werk zijn gegaan.
Dus dat zeg ik ook. Ze hebben het natuurlijk veel slimmer gedaan. Veel en veel slimmer. Mm-hmm. Het is overigens opvallend hoeveel mensen ondertussen WhatsApp gebruiken in het voetbal. Ook mensen die mij gewoon bellen over onschuldige dingen, bellen plots met WhatsApp. Ja. Mogelijk ook omdat het gratis is. Maar ik denk het niet.
Is dat dan de grootste verandering sinds 10 oktober 2018? Want dan is het toch maar bitter weinig.
Het probleem is ook als je als journalist dat dan aan de kaak stelt, hè, of naar dingen over zegt of schrijft, ja, word je scheef bekeken in het voetbal. Want dan ben je eigenlijk een nestbevuiler. Ja. En wat Bart al zei, hij heeft de indruk, iedereen heeft de indruk, we willen graag weer overgaan tot de orde van de dag. En misschien dat het toch allemaal financieel dan een beetje properder is geworden, omdat ze nu weten, want dat is het probleem geweest. Iemand zei mij, dat was vroeger in de transportsector ook zo. Ze dachten, wij kunnen alles. Niemand doet ons wat. Dat hebben ze in het voetbal ook altijd gedacht. Ik mag aannemen dat dat niet langer het geval is. Ja. Ze zijn er toch die beseffen van, oei, wij kunnen ook gepakt worden. Dus ze zijn misschien wel wat voorzichtiger. Maar dat het nog altijd zijn gang gaat, ja, dat denk ik.
Maar als men toch orde op zaken zou willen stellen, de overheid, die heeft wel een hefboom.
Zeker, en ik denk dat dat nog te weinig is benadrukt geweest, maar op dit moment gaat er enorm veel geld naar het voetbal. Niet alleen inzet van veiligheid, maar ook korting op de RSZ, op de bedrijfsvoorheffing. Dus op dit ogenblik heb je twee heel sterke hefbomen in handen om de clubs tot de orde te roepen. En ik denk dat ze er al ze dood voor zijn, dat ze die voordelen gaan verliezen. Nu, voor de verkiezingen is er al een beetje over gesproken geweest. We gaan nu zien in de regeerakkoorden, Vlaams en federaal, wat er over gaat instaan. Maar daar hebben we duidelijk twee middelen om de voetbalclubs een duidelijk signaal te geven van het politieke hoek.
Oké. Ons uurtje De Tribune zit er al bijna op, maar aan het eind van de uitzending vraag ik altijd nog waar jullie naar uitkijken de komende week. En dat ga ik nu ook doen.
Wel, ik ben eerlijk gezegd nogal in die propere handen modus. We gaan met het Nieuwsblad ook een aantal afleveringen opnieuw over Modji Bayat en Dejan Veljkovic enzovoort publiceren. Dus daar ben ik nu op dit moment heel erg door bezeten.
En Peter?
Ik hoop dat ik deze week ergens tijd vind om opnieuw te gaan fietsen. Dat mag weer. Maar het weer
is niet
goed
ideaal.
En veel werk kondigt zich aan.
Dus, Oké, voilà. Dankjewel Peter en Bart. Dit was De Tribune. Fijne avond nog.
Voor wie ga jij alles geven? Doe mee aan de Warmathon en loop tijdens de warmste week voor het goede doel dat jij belangrijk vindt. Just take a step by step. Van 18 tot 23 december in Kortrijk, Brussel, Gent, Antwerpen, Leuven en Beringen. De Warmathon. Schrijf je in voor het te laat is op dewarmsteweek.be.
Welkom bij onze rubriek Business Info van BNP Paribas Fortis, de bank voor een wereld in verandering.